Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 42. Wij doen deze avond belijdenis met woorden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4 en daarvan het 17e artikel. Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, artikel 17. Daarna zingen we van Psalm 38 het 18e vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek voor u die niet. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 4, vers 11 tot en met 19. Dus de schriftlezing is uit Johannes 4, 11 tot en met 19, na Dordtse leerregels 3, 4, artikel 17 en Psalm 38, vers 18.
En iedere spreken in zijn of haar hart aldus, gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, noch omstoot, het gebruik des evangelies, met welk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd van deze genade Gods, het volk godzaliglijk hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten, hen door heilige vermaningen des evangelies te houden, onder de oefening des woords, de sacramenten en de heilige kerkelijke tucht. Alzo moet het ook nu verre vandaar zijn, dat diegenen die anderen in de gemeente leren, of die geleerd worden, zich moeten vermeten God te verzoeken, door het scheiden dier dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild dat er samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods, die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort, welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan. Alle heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. De schriftlezing is uit Johannes 4, vers 11 tot en met 19. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep. Vanwaar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Tot zover de schriftlezing.
Wij vervolgen deze avond de Bijbellezing uit Johannes 4, gemeente, en wij luisteren naar de woorden die u vindt in Johannes 4, vers 15 tot en met vers 19. Die woorden willen we nog een keer lezen met elkaar. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Tot zover. Bidden we de Heere eerst om zijn zegen. Het is, Heere, op deze door de weekse avond dat u ons samenbrengt in dit bedehuis, rondom het geopende woord van u. En Heere, we bidden van u, geeft u ons een erkentelijk hart dat u ons hier brengt. Geef ons ook een afhankelijk hart dat u nodig heeft hier in deze ogenblikken. En laat het zo mogen zijn dat we mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt in uw woord. En als het dan vanavond gaat over uw onderwijzende liefde, Heere, wint u ons dan in voor dat onderwijs. Want wij komen in de Samaritaanse vrouw, zoals we haar de vorige keren aantroffen, toch ons eigen beeld tegen van nature. Een mens die er helemaal niet op gesteld is wanneer u hem of haar te spreken zoekt. Een mens die wel een bepaalde belangstelling heeft voor tijdelijke goederen die u kunt schenken, maar die het ten diepste ontbreekt aan zicht op de nood van zijn of haar ziel. En nu is het juist in het onderwijs dat we vanavond overdenken dat u de Samaritaanse vrouw gaat wijzen op wat ze nodig heeft voor haar ziel. En u doet dat in een afbrekende weg. U doet dat in een weg waarin u de schuld aanwijst bij haar. En dat is pijnlijk. Dat is ook iets waarvoor wij als natuurlijke mensen altijd op de loop zijn. En zelfs uw kinderen na ontvangen genade, ze zullen toch wanneer u het ze laat zien moeten belijden dat ze vrezen voor ontdekking. En het liever niet horen. En toch, Heere, het is de weg waarin u werkt. U breekt af, maar wel om op te bouwen. En u rukt uit, maar wel om te planten. U doet het een om het ander ook te doen. En dat wordt ons duidelijk vanuit deze geschiedenis. U maakt plaats voor de openbaring van uzelf. En wat is dat nodig, Heere? Wat hebben we dat nodig? Voor het eerst, wanneer we Christus nog nooit tot ons leven hebben gezien, met ogen van het geloof, maar in het leven van diegene die hem mochten zien, tot hun vreugde en tot hun verwondering, toch ook opnieuw. En dan bidden we van u: zegen zo uw woord op deze avond, die tegelijkertijd voor velen van ons ook een avond is in de week van voorbereiding. Heere, zou u ons ook daarin willen schenken wat nodig is. Licht uit de hemel over ons leven. Licht uit de hemel over ons hart. Licht uit de hemel over ons geweten. O, laat het toch in het leven van uw kinderen niet zo zijn dat ze de ene avondmaals gaan gronden op de vorige en de volgende weer op de huidige. Maar geeft u dat ze zichzelf in alle eerlijkheid steeds opnieuw voor uw aangezicht zullen beproeven. En zou u de zelfbeproeving zo willen zegenen dat ze mag werpen op u. Heere, geeft u ook degene die geen raad weten met die oproep tot zelfbeproeving, omdat ze bij zichzelf niets vinden. Eerlijk makende genade om hun zonden, om hun vervloeking te bedenken en maar geen rust te zoeken in hun werkzaamheden daarmee als u ze zou geven, maar om de rust te verwachten uit uw gezegende handen, u die in de schriften van de oude dag, de Silo, de rustaanbrenger wordt genoemd. Heere, zou u het ook willen zijn, kon het zijn voor een ieder van ons. Gedenk ons, zoals we hier zijn gekomen, gemeenteleden en gasten. Gedenk degene die thuis met ons meeluisteren. Heere, wees heel bijzonder met degene die een kruis te dragen hebben. We bevelen de eenzamen en de rouwdragenden aan u de Heere aan. We bidden u voor de zieken, de ernstig zieken, degene die kort voor een ziekenhuisopname staan of die in deze ogenblikken in het ziekenhuis verkeren. We bidden u voor degene die het psychisch moeilijk hebben. Wilt u alle kruisdragers gedenken? Heere, bekeert u ons van alle zonden die we hebben. Zonde in het leven. Zonde waarin we zo door kunnen gaan. Misschien wel de zonde van de Samaritaanse vrouw. En dat zou zelfs kunnen wanneer we door de week zijn bijbellezing bezoeken. Maar Heere, zou u de zonde willen ontdekken. En zou u ze zo krachtig willen ontdekken zoals u het in haar leven deed. Zodat ze ging buigen en geen weerwoord van zelfverdediging meer overhield, maar de hand op de mond moest leggen. En het moest erkennen, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Zou u zo in uw profetische bediening uw werk willen doen? Heere, gedenk ons zo. Sterk allen die vanavond een taak hebben, de organist, dragen we ook aan u op. We bidden u voor onze jonge mensen, die we ook vanavond in de kerk mochten opmerken. We zeggen u dank dat ze er zijn. Heer, het kan voor hen soms moeilijk zijn, het woord dat aan de orde van behandeling is. Maar zou u hun hart, hun jonge hart, bij uw woord en ook bij het woord van deze avond willen bepalen? En zou u krachtig willen werken in harten van jonge mensen en van ouderen? We hebben het allemaal nodig, Heere. En we hebben het geen van allen verdiend. Wat moeten we ons voor u verootmoedigen? En wat moeten we toch zeggen, Heere, dat we zulke oppervlakkige en zondige mensen, maar ook zulke blinde mensen zijn in onszelf. En daarom schenk uw genade. En schenk vanuit uw genade een onverdiende maar onmisbare zegen over deze bijbellezing, om Christus wil. Amen. Psalm 139, het eerste en het zesde vers willen we gaan zingen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt in vers 1 en 6 van Psalm 139, er is één collecte bestemd voor de kerk. Psalm 32, het derde vers willen we zingen na de Bijbellezing. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 32. Wij ontmoeten vanavond gemeente Christus in zijn onderwijzende liefde. Zo treedt hij naar voren in de verzen die vanavond voor ons liggen. En dan letten we op drie gedachten. Allereerst op lokkend onderwijs. Dat is vers 15. Want daar zegt de Samaritaanse vrouw: Heere, geef mij dat water. Blijkbaar heeft de Heer Jezus zulk lokkend onderwijs gegeven dat het hart van deze vrouw begeerig gemaakt is naar wat hij aan te bieden heeft. Lokkend onderwijs. Vervolgens is het ook confronterend onderwijs. Dat is vers 16 en 17a. De Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: ga heen, roep uw man en kom hier. En daar wijst de Heer Jezus de zonde mee aan in het leven van deze vrouw. Confronterend. En tenslotte is dat onderwijs ook overtuigend onderwijs. Dat is de laatste gedachte. Want als de Heer Jezus dan heeft gezegd: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dan zegt de vrouw: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Dus Christus in zijn onderwijzende liefde. We staan stil bij lokkend onderwijs, confronterend onderwijs en overtuigend onderwijs. Het is goed, gemeente, om vanavond aan het begin van de Bijbellezing weer eerst een ogenblik terug te blikken op wat we de vorige keren overdacht hebben. Al 2 keer hebben we bij deze bekende geschiedenis, die zo vol is van geestelijk onderwijs, stilgestaan. De eerste keer hebben we met elkaar nagedacht over Christus in zijn opzoekende liefde. En toen hebben we gehoord, en ik roep dat nog even in uw herinnering terug, hoe de Heer Jezus vanuit het zuiden van Israël, de omgeving van Jeruzalem, naar het noorden, naar Galilea ging. En dat hij als het ware op de vlucht was voor de vijandschap van de Farizeeën. En toen hij vanuit Judea naar Galilea ging, toen nam hij zijn route door Samaria. Nee, dat was niet omdat er geen andere route was. Sterker nog, de Joden waren gewoon om een omweg te nemen en door het over Jordaanse van het zuiden naar het noorden van het land te gaan. Maar dat was omdat God de Vader werk voor zijn zoon te doen had in Samaria. Omdat daar een vrouw vanuit het duister en vanuit de ellende van haar verzondigde bestaan getrokken moest worden tot het wonderbare licht van Christus. En niet alleen deze Samaritaanse vrouw, maar ook velen in de stad Sichar, van wie we aan het einde van deze geschiedenis lezen, en velen geloofden in hem. De Heer Jezus gaat, als ik het zo zeggen mag, iets van de oogst van de genade binnenhalen. Hij moest door Samaria gaan en dan zoekt hij die vrouw op in haar verlorenheid. Dat was het eerste. Daarna hebben we, en dat was de tweede keer, stilgestaan bij Christus in zijn neerbuigende liefde. Want toen het kwam tot een ontmoeting tussen de Samaritaanse vrouw en de Heer Jezus, toen heeft de Heer Jezus, om het hart van deze verloren zondares te bereiken, zich als het ware gebogen tot onder de Samaritaanse. Hij maakte zich, en u herinnert het zich wellicht nog, hij maakte zich als het ware afhankelijk van de gunst die zij te bieden had. Hij vroeg haar om een gunst: geef mij te drinken. Christus boog zich onder de Samaritaanse. En we hebben een lijn getrokken de vorige keer naar de bediening van het evangelie. De bediening waarin de Heere niet dreigend tot een zondaar komt en veroordelend tot een zondaar komt. Dat gebeurt wanneer de wet gepredikt wordt. En dat moet ook, maar waar het evangelie gepredikt wordt, daar buigt de Heere Jezus Christus in het gewaad van het woord zich tot onder de zondaar. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade. God die een zondaar een verzoek doet, laat u met God verzoenen. Christus in zijn neerbuigende liefde. Ja, en toen de Heer Jezus zo zich onder de Samaritaanse vrouw gebogen heeft, toen is hij aanvankelijk wel gestuit op allerlei afweer en vijandschap en verzet. Want de Samaritaanse vrouw heeft hem, als u goed leest en u probeert ook tussen de regels door te lezen, de Heer Jezus heeft geen teug water van deze Samaritaanse ontvangen. Maar er is wel een gesprek ontstaan. En op dat gesprek moeten we eerst nog even letten, voordat we bij de woorden van onze tekst komen. Ik lees dan eerst met u vers 11 en vers 12. De vrouw zeide tot hem: Heere, gij hebt niets om mede te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Dat is wat de Samaritaanse vrouw zegt als de Heer Jezus zijn aanbod heeft laten uitgaan. Als hij het tegen haar heeft gezegd: O vrouw, als u toch wist wie het was die met u sprak. Als u toch wist van de gave van God, dan zou u van hem begeerd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Maar deze vrouw, ze begrijpt het niet. Ze verstaat het niet. Ze denkt alleen aan aards, aan gewoon water. Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die in een ver verleden deze put gegraven heeft? Kunt u dan op een bepaalde wonderlijke manier aards water vanuit de bron, vanuit de Jacobsbron naar boven brengen? En u hoort het ongelovende twijfel daarin doorklinken. En dan geeft de Heer Jezus antwoord in vers 13. Jezus antwoordde en zeide tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Wat doet de Heer Jezus hier? Hij doet, als u goed luistert, twee dingen. Het eerste wat hij doet is deze vrouw wijzen op het ongenoegzame, op het onvolkomene van de bron waaruit zij dagelijks put. Het is waar, het water dat zij put heeft wel een bepaalde functie, maar het is alleen maar water voor het lichaam. En bovendien, wie van dat water uit de put drinkt, krijgt na verloop van tijd weer dorst. Wie van dit water drinkt, zal wederom dorsten. En dat zegt de Heer Jezus dus tegen die vrouw die op dit moment alleen nog maar denkt aan aards water. Het is alsof hij zeggen wil: vrouw, bekommer u toch niet zo om dat aardse, om dat gewone water. Want het biedt hooguit wat lessing van de tijdelijke dorst. Wie van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Dat zegt gemeente de Heer Jezus vanavond tegen ons ook. Dat zegt hij heel bijzonder tegen diegenen onder ons die misschien dorsten naar de zonde. Dat zegt hij tegen diegenen die zo heel druk kunnen zijn met allerlei aardse zorgen en beslommeringen. En ze zijn, laten we maar heel eerlijk zijn, ze zijn voor ons mensen onderling, en ik ga naast u staan, heel goed te begrijpen. Allerlei aardse zorgen, en toch, het is alsof de Heer Jezus zegt, vrouw, man, vanavond, kijk nu eens een ogenblik omhoog. Als het je in je leven alleen nog maar gaat om alle aardse dingen en om het water van beneden, om het zo te noemen. Wie van dit water drinkt, ja, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. En dat geldt heel bijzonder wel van het water van de zonde. Het zoute water van de zonde. Waar je wel van drinken kunt, maar het zal de dorst nooit lessen. Jonge vrienden, dat is ook de zonde die zo aantrekkelijk lijkt. Het lijkt water voor een dorstig mens, maar als je ervan drinkt, krijg je er alleen maar meer dorst van. Het zoute water van de zonde. En daartegenover plaatst de Heer Jezus dan het water dat Hij die vrouw te bieden heeft. En dan zegt Hij, vers 14, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Wie van dat levende water zal drinken dat ik verdiend heb en dat ik geven kan en dat ik geven wil, die zal nooit meer dorsten naar de zonde. Die zal nooit meer dorsten naar allerlei aardse ijdelheid. O ja, die zal wel dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Maar die dorst zal ook gelest worden. Hier, in dit aardse leven, steeds opnieuw. En straks in de hemelse heerlijkheid zal die dorst er nooit meer zijn. Dan zal het verlangen voor goed vervuld worden. Die zal in eeuwigheid niet dorsten. En dat water, voegt de Heer Jezus eraan toe, dat ik te bieden heb. O, dat is geen water dat aan de buitenkant van het leven blijft staan. Dat in een aardekruik staat voor u. Maar dat is levend water dat ik wil geven in het hart van een zondaar. Zo staat het ook in vers 14. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden. Zal de dorst van zijn ziel lessen. En het zal worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Zo lokt de Heer Jezus. Hij plaatst tegenover het onvolkomen en het ongenoegzame van alle aardse voorspoed en alle aardse benodigdheden het geestelijke goed dat Hij te bieden heeft. Het levende water dat Hij wil schenken. Hij spreekt lokkend. Hij spreekt nodigend. En als Hij zo spreekt, en dan komen we bij onze tekst van vanavond. Dan zegt de Samaritaanse vrouw tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Let u even op de motivatie van deze vrouw. Waarom wil ze dat levende water ontvangen? Wat drijft haar als ze deze vraag stelt? Wel, we lezen, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Kijk, iedere dag, waarschijnlijk zo dagelijks rond 12 uur in de middag, op het heetste moment van de dag moest de vrouw die vermoeiende gang vanuit de stad Sichar naar de put buiten de stad weer maken. En iedere dag moest ze dat zware werk van waterputten weer verrichten. En dat vermoeide haar en dat matte haar af. En nu hoort ze van die onbekende reiziger die daar naast de Jacobsbron zit over levend water, over een soort wonderwater waarvan je drinken kunt en als je daarvan gedronken hebt, dan zul je nooit meer dorst krijgen. Ja, en als ze dat hoort, dan denkt ze, dat water, dat wil ik ook wel hebben. Geef mij dat water. Maar deze vrouw heeft intussen nog niets begrepen en niets verstaan van wat de Heer Jezus echt bedoelde. Toen hij sprak over het levende water, toen bedoelde hij de genade van de Heilige Geest. Toen bedoelde hij water dat de dorst van haar ziel, haar dorre, uitgedroogde ziel, kon lessen. Toen bedoelde hij water dat blijft tot in eeuwigheid. Toen bedoelde hij water dat haar kon reinigen van al haar vuilheid en van al haar onreinheid. En deze vrouw denkt eenvoudig aan water om dagelijks te drinken. Geef me dat water. Ziet u wat deze vrouw doet? En komt ze dan eigenlijk niet heel dicht bij ons wanneer we onder het woord van de Heere zijn? Deze vrouw betrekt het aanbod van genade helemaal op de aardse dingen en op het aardse leven. Ze heeft de prediking van genade en de prediking van levend water op een bepaalde manier nog wel nodig. Ze kan die boodschap nog wel waarderen. Die boodschap kan haar nog wel bekoren. Maar ze heeft de Heer Jezus ten diepste alleen maar nodig voor het aardse leven. Dat is de Samaritaanse vrouw, wanneer de Heer Jezus zijn lokkend onderwijs laat uitgaan. Wat is ze onder de woorden van Christus blind? Wat is ze onder de lieflijke aanbiedingen van het evangelie blind en onwetend, geestelijk gesproken? En toch, toch vertoont ze ook tekenen van hoop. Ja, daar moeten we ook een ogenblik op letten. Deze vrouw vertoont op dit moment in onze tekst toch ook tekenen van hoop. Want ze is het gesprek met de Heer Jezus aangegaan. Ik moet het eigenlijk omgekeerd zeggen. Als Christus haar zoekt en het gesprek met haar aangaat, gaat deze vrouw wel antwoorden. En in tegenstelling tot de afwerende en vijandige houding die ze eerst vertoonde, is het zo dat ze nu toch een bepaalde belangstelling krijgt voor dat water waarover deze onbekende reiziger, deze onbekende leraar uit het Joodse land spreekt. Sterker nog, ze is er ook wel van overtuigd dat de Heer Jezus, al weet ze niet wie hij is, haar iets te bieden heeft. En ze heeft er op een bepaalde wijze belang bij. Gemeente, ik trek de lijn een ogenblik door. Zou het soms ook vandaag de dag niet zo kunnen gaan? Dat een mens onder de prediking van het woord van God in eerste instantie misschien heel vijandig verkeert. Vol afweer en vol verzet. En dat de Heere het gesprek met een zondaar onder de prediking van dat woord zoekt. En dat hij een mens, zoals we het de vorige keer hebben gehoord, zoekt te spreken over het levende water dat hij te bieden heeft. En dat De nadrukkelijke afweer en de vijandschap die er eerst was, minder wordt. Maar dat de blindheid zo blijft. En dat de mens wel een bepaalde belangstelling krijgt in het woord van God. En de Heere ook nodig krijgt, maar alleen voor de dingen van het aardse leven. Begrijpt u me goed, het is een zegen als mensen de Heere nodig krijgen voor het aardse leven. Als jonge mensen de Heere nodig hebben voor hun schoolwerk. Of voor het dagelijkse werk of voor andere dingen, dat is goed. Maar tegelijkertijd gaat het de Heere om meer. Is het de Heere ook in deze geschiedenis van de Samaritaanse vrouw om meer te doen? En dat brengt ons bij het tweede. Lokkend onderwijs, maar vervolgens ook confronterend onderwijs. En dan krijgt het gesprek tussen Christus en de Samaritaanse vrouw een opmerkelijke wending. Want dan lezen we in vers 16 hoe de Heer Jezus plotseling zegt: ga heen, roep uw man en kom hier. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Hij weet toch van het leven van deze vrouw. Hij weet toch dat ze 5 mannen heeft gehad en dat de man met wie ze nu samenleeft haar wettige man niet eens is. Dat zal hij toch straks in vers 18 zeggen. Ja, dat weet de Heer Jezus. En toch spreekt hij deze pijnlijke woorden. Ga heen, roep uw man en kom hier. Waarom doet de Heer Jezus dat? Omdat hij meer te bieden heeft dan alleen aardswater, dan alleen water voor haar lichaam. Omdat Christus water te bieden heeft voor haar ziel. Maar voordat hij dat geeft, maakt hij deze vrouw eerst dorstig. Werkt hij in het hart van deze vrouw eerst de behoefte. Kijk, de vrouw die tegenover hem zat of stond, was wel een zondares. En het was ook nog wel een zondares met een bepaalde belangstelling voor het aanbod van Christus. Het was ook nog wel een vrouw die op een bepaalde manier bekoord was door de prediking en door het aanbod van Christus. Maar het was een vrouw die haar eigen nood en haar eigen schuld voor God niet kende. En daarom dacht ze ook niet verder dan aardswater. Daarom had ze dat levende water waarover Christus sprak ten diepste toch niet nodig. En nu gaat de Heer Jezus de schuld in het leven van deze vrouw openleggen, aanwijzen. De bekende reformator Johannes Calvijn, die zegt het heel treffend bij zijn verklaring van dit vers. Zolang, zegt Calvijn, een mens niet geroepen wordt voor de rechterstoel van God. Want dat doet de Heer Jezus hier eigenlijk. Blijft de leer van Christus, het evangelie zou je kunnen zeggen, voor zo'n mens een fabel. Dat is het woord wat Calvijn letterlijk gebruikt. Zolang een mens door het woord en door Gods geest niet gedaagd wordt voor de rechterstoel van God. En u begrijpt wel, dat is niet letterlijk, maar dat is geestelijk. Dan blijft het evangelie met zijn ruime en zijn rijke en zijn liefelijke aanbod toch voor mij een fabel. En u weet wat een fabel is. Een fabel, dat is een mooi verhaal. Dat is een verhaal waar we met aangenaamheid naar kunnen luisteren misschien. Maar het is geen verhaal dat kracht doet. We geloven het niet. Het blijft slechts een fabel. En dan zegt Calvijn er nog bij, en dit is voor ons allen nodig. Kijk, daarom slaat de Heer Jezus met eerbied gesproken deze weg in. Niet om die vrouw zonder reden uit lust tot plagen zomaar pijn te doen. Dat is ook niet de bedoeling van de Heer als die een mens onder de prediking van het woord met zijn schuld en met zijn zonde gaat confronteren. Dan is het niet de bedoeling en de uiteindelijke bedoeling om een mens maar uit lust tot plagen pijn te doen. Maar dan wil de Heer plaats maken voor het levende water. Om het in deze geschiedenis te zeggen, dan wil de Heer deze vrouw brengen op de knieën. In de nood, in de belijdenis van haar schuld. Om zo heen te werken naar een openbaring van zichzelf. Naar dat moment dat hij het zal zeggen, niet alleen tegen haar verstand, maar tegen haar hart. Ik ben het die met u spreek. En daarin spreekt, en ik keer even terug naar het thema van deze avond, daarin spreekt toch Christus onderwijzende liefde. Want hij laat deze vrouw niet in haar blindheid. Hij laat deze vrouw niet in haar geestelijke onwetendheid. Maar hij gaat haar onderwijs geven in haar schuld. In haar zonde. En dan moeten we nog eens even goed luisteren naar hoe de Heer Jezus dat precies zegt in vers 16. De Heer Jezus zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. Dat wil dus zeggen dat de Samaritaanse vrouw terug moet gaan naar de stad waar ze vandaan kwam, Sychar naar alle waarschijnlijkheid. Dat ze daar haar man moet roepen die ze eigenlijk niet meer heeft, wettig gezien. Ja, en daarmee bedoelt de Heer Jezus dus eigenlijk dit te zeggen. Ga terug, Samaritaanse vrouw, u die met me in gesprek was. Ga terug naar uw verzondigde leven. En ga terug naar de plaats waar u vandaan komt. En ga terug naar uw oude bestaan en zoek daar uw zonde op. En ga die zonde maar verzamelen en ga die zonde maar bijeenbrengen. Ga uw zonde maar zoeken. Ga heen, zoek uw man. Roep uw man. En dan legt de Heer Jezus dus de nadruk op één bepaalde zonde in het leven van deze vrouw. Daar moeten we ook even op letten, gemeente, want ook daar ligt onderwijs in. Zo werkt de Heer Jezus toch heel vaak nog als de grote profeet en leraar, als hij onderwijs geeft in het stuk van de ellende. Dat hij begint met in het leven van een mens één bepaalde zonde aan te wijzen en die tot schuld te maken. Waren er geen andere zonden in het leven van deze vrouw? Jazeker, die waren er. Maar deze zonde, die grove zonde aan de buitenkant van haar leven, die uitbrekende zonde, was er, als ik het zo zeggen mag, bij uitstek geschikt voor om door Gods geest aangewezen te worden in haar leven. Kijk eens, vrouw, wie je bent geweest. Kijk eens wie je bent voor God. Is het niet zo dat de Heere vaak ook zo begint? Een bepaalde zonde in het leven aanwijst. een concrete zonde aanwijst en die zonde tot schuld maakt. Misschien je boezemzonde wel. Die zonde waaraan je vasthoudt tegen beter weten in. Maar de Heere gaat hem aanwijzen en de Heere maakt de zonde tot schuld. Misschien de zonde van de Samaritaanse vrouw die u vanavond aangewezen wordt. Ga heen, roep uw man. Maar dan het wonder. En daar moeten we ook niet aan voorbij zien. Dat de Heer Jezus het eerste zegt, maar het tweede ook. Dat hij zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. Kom hier aan mijn voeten. De Heer Jezus bedoelt dit te zeggen. Vrouw, ga uw zonde zoeken. Zoek uw verzondigde bestaan en raap het als het ware maar bij elkaar. En kom dan zo verloren als u bent en zo doodschuldig als u bent met de puinhopen van uw leven. Toch aan mijn voeten en kom hier. Kijk, dat eerste, ach, dat was eigenlijk ook niet verdiend dat de Heer Jezus onderwijs gaf in de ellende. Ga heen, roep uw man. Maar dat tweede, dat was zeker niet verdiend. Dat de Heer Jezus zegt, en kom, zo schuldig als u bent, aan mijn voeten. En dat zegt de Heer Jezus in de grote gestalte van de hemelse profeet. Ook als hij in de prediking komt met de wet in zijn hand. En als hij uw zonde plaatst in het licht van zijn heilige wet. Dat zegt de Heere toch ook wanneer hij zo komt. Ga heen, zoek uw zonde, maar kom ermee aan mijn voeten. Beleid die zonde toch als schuld tegenover mij. Bid mij toch om vergeving. Ziet u, gemeente, dat als de Heer Jezus eerlijk met een zondaar omgaat, en hij gaat altijd eerlijk met een zondaar om, hij het vlees van een mens niet spaart, hij de zonde eerlijk aanwijst, maar een mens altijd zoekt te brengen in de weg van de ontdekking aan zijn voeten. En dat is niet alleen nodig voor een eerste keer in ons leven. Maar dat is ook bij vernieuwing nodig. Dat is ook in een week van voorbereiding nodig. De Heere zegt het. En hij zegt het tegen ons allen, maar hij zegt het heel bijzonder ook in de week van voorbereiding tegen zijn kinderen. Ga heen, zoek uw ongerechtigheden en zoek uw zonde. Een iegelijk bedenken zijn zonden en zijn vervloeking. En kom er in ware schuldbelijdenis mee aan mijn voeten. Kom voor het aangezicht van een alwetende God. Kom hier. Wat zegt de vrouw, de Samaritaanse, als de Heer Jezus zo gesproken heeft? Vers 17. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Ja, wat moeten we daarvan denken, gemeente? Van dat antwoord van die vrouw. Jonge mensen, is dat waar wat die vrouw hier zegt? Ja, dat is waar. Deze vrouw had inderdaad geen man. Want de man met wie ze samenleefde, met wie ze ongehuwd samenwoonde, was haar eigen man, haar wettige man niet. En toch is het aangrijpend wat deze vrouw hier doet. Want al is het feitelijk waar wat ze zegt. Ze gaat helemaal aan de bedoeling van de Heer Jezus Christus voorbij. Waarop was hij gericht? Hierop, dat ze als een arme zondares aan zijn voeten zou komen. Maar wat doet deze vrouw als het gaat over haar zonde en over haar schuld? Dan slaat ze een vluchtweg in. Dan trekt ze een muur van verdediging op. Dan wil ze er niet aan. Dan verliest ze ook, en let u daar ook even op, dan verliest ze eigenlijk al haar welsprekendheid. Dat is ook veelzeggend. In het Grieks staan er maar 3 woorden. Ik heb geen man. 3 woordjes maar. En vergelijkt u dat eens met wat deze Samaritaanse had gezegd in vers 11 en in vers 12. Dat waren hele zinnen die ze uitsprak. En in vers 9, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Maar als het gaat over haar schuld, als het gaat over haar zonde, dan verliest ze haar woorden. Dan wil ze zo snel mogelijk het onderwerp afsluiten. Ik heb geen man. Deze vrouw wordt niet eerlijk voor de Heer Jezus. Al is zij voor haar het Joodse land doorgegaan. Al zijn zijn voeten met stof bedekt. Al zit hij daar met uitgedroogde lippen van de dorst tot haar te spreken. Al zoekt hij haar hart, dieper nog, al zoekt hij haar zaligheid. Deze vrouw is een vijand van ontdekking, zoals wij het van nature allemaal zijn. En zoals een kind van God het zelfs na ontvangen genade, wat de oude mens van de zonde betreft ook blijft, een vijand van ontdekking. Nou maar ophouden over die zonde. En dan kunnen we allerlei redenen bedenken om dat onderwerp op een afstand te houden. Ik heb geen man. Wat doet de Heer Jezus dan? Als deze vrouw zich bij vernieuwing vijandig en afwerend toont. Als deze vrouw niet eerlijk wil worden voor God. Als deze vrouw zichzelf bedriegt met deze woorden. Maar ook degene met wie ze te doen heeft wil bedriegen. Is dan het moment gekomen dat de Heer Jezus opstaat. Dat hij het stof van zijn voeten afschudt. En dat hij verder gaat, omdat hij toch door Samaria heen moest gaan en in de richting van Galilea ging? Het zou verdiend zijn. Wat kan een mens strijden? Ook in een week van voorbereiding. Strijden tegen ontdekking. Strijden tegen een blik op zijn eigen armoede en op zijn eigen schuld. Op zijn eigen zonde. En wat zou het eerlijk zijn, wat zou het verdiend zijn, als de Heere een mens daar nou maar aan overgaf. En als een mens dan maar met loze kalk zou gaan pleisteren. En als er niet meer geschud werd aan je levensboom. En als je met wat gemakkelijke troost jezelf zou kunnen gaan troosten en je eigen wonden zou kunnen gaan verbinden, of dat een ander het voor u of voor jou deed. En toch, en dat is het wonder, onderwijzende liefde, eeuwige liefde, Christus heeft er die vrouw niet voor over. Hij zwijgt nog niet. Hij gaat nog verder. En we komen bij onze laatste gedachte. Overtuigend onderwijs. Vers 17b. Jezus zeide tot haar: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad. En die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt ge met waarheid gezegd. Kijk, en dan legt de Heer Jezus met een enkel woord heel de waarheid aangaande het verleden van deze vrouw en het heden van deze vrouw open. Dan zegt de Heer Jezus: vrouw, ik weet wie u bent. En de Heere zegt het vanavond in het gewaad van het woord tegen een ieder van ons. Man, vrouw, ik weet wie u bent. Ik weet van uw verleden af. Niets is voor mij verborgen. Gij hebt 5 mannen gehad. En daarmee bedoelt de Heer Jezus niet dat deze vrouw 5 keer haar man door de dood verloren had en 5 keer een eerzame weduwe was geworden, maar toch weer in het huwelijk was getreden. Dat wordt hier niet bedoeld. Maar we moeten hier denken aan een leven dat deze vrouw geleid heeft, waarbij ze wel trouwde met een man. Maar in haar huwelijk had ze zo'n opstelling dat ze longte naar andere mannen. En dat ze het hield met andere mannen en dat ze zich overspelig opstelde. En toen haar eerste man dat merkte, toen gaf hij haar de scheidbrief. En toen trouwde ze met een tweede man. Maar haar opstelling was precies hetzelfde. En toen ontving ze opnieuw een scheidbrief. En zo ging dat door. Deze vrouw, ze had de eerste keer van de Heere een kostbaar huwelijk gekregen. Dat is een zegen als de Heer het geeft en het goed mag zijn. Maar deze vrouw heeft die kostbare gave van God met haar eigen onreine handen aan stukken gebroken. 5 mannen gehad. Vrouw, ik weet van uw verleden. En dan nog meer. Vrouw, ik weet ook wie u op dit moment bent. De man die ge nu hebt is uw man niet. U woont ongehuwd en daarom onwettig samen. U leeft onwettig samen met een man die uw man niet is. Hoort u wat de Heer Jezus doet? En ziet u wat de Heer Jezus hier doet? Hij gaat eerlijk de zonde aanwijzen. En hij stelt die zonde in het licht van zijn alwetendheid. Hij weet alle dingen. En zo zoekt hij deze Samaritaanse vrouw te overtuigen. Zo zoekt hij in 2015 nog zondaren te overtuigen. Als hij uw zonde aanwijst, misschien wel onder de prediking, misschien wel tijdens het lezen van het woord, misschien wel door middel van die ene opmerking die blijft haken. Als uw zonde, als uw schuld aangewezen wordt, dan heeft de Heere er maar één bedoeling mee. Dat een mens zich ook echt laat overtuigen. En dat zo'n mens als een arme en als een schuldige zondaar of zondares aan zijn voeten neervalt. Dat zo iemand gaat buigen. En dat is ook het laatste waar we vanavond op letten. Dat is wat er nu ook gebeurt in het leven van de Samaritaanse vrouw. Vers 19, het laatste vers. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Dat is een woord dat op heel verschillende manieren is uitgelegd. Ik zie dat gij een profeet zijt. Er zijn mensen die hebben daar heel negatief over geoordeeld. Uitleggers die zeggen: ja, kijk, deze vrouw ziet de Heer Jezus op dit moment slechts als één van de profeten, als een profeet. En misschien slaat ze ook nog wel een zijspoor in, Heer, en probeert ze de aandacht van haar eigen schuld af te leiden. En toch geloof ik niet, gemeente, dat dat hier de bedoeling is van deze vrouw. Want let u even op wat deze vrouw niet meer doet. Ze ontkent haar schuld niet meer. Ze probeert niet meer onder de schuld vandaan te komen. Ze slaat hier, toch ook geen vluchtweg meer in. Ze wordt ook niet boos en opstandig. Ze spreekt de Heer Jezus niet tegen. Calvijn zegt, ze erkent zwijgend haar schuld. Meer nog, ze zegt, als de Heer Jezus zo tegen haar spreekt, dat hij iets van de schuld van haar leven gaat aanwijzen en gaat openleggen in het licht van zijn alwetendheid. Als hij zo tegen haar spreekt, zegt ze, ik zie dat u een profeet bent. En een profeet, wat is dat? Dat is een door God gezondene. Dat is iemand die de woorden van God spreekt en die de woorden namens God spreekt. En ziet u dan wat deze Samaritaanse vrouw bedoelt? Ze zegt dus eigenlijk, Heere, als u mijn schuld zo aanwijst, als u zo spreekt over de werkelijkheid van mijn verleden en van mijn heden, dan kan ik dat niet ontkennen. Dan is dat van God. Dan is dat een ontdekking die afkomstig is van God. Nee, deze vrouw heeft nog altijd geen besef van wie het echt is die met haar spreekt. De Heer Jezus Christus. De profeet. En niet alleen de profeet, maar ook de priester. En de koning. Degene die volkomen kan betalen voor haar schuld en die het wil doen. Degene die haar kan reinigen van al haar vuile zonden. Degene die haar hart kan vernieuwen. Zodat het een rein hart wordt dat naar God uitgaat. Dat beseft deze vrouw op dit moment allemaal nog niet. Ze is nog altijd blind voor de Heer Jezus Christus. En voor wie hij echt is. Christus houdt zich, mag ik het zo zeggen vanavond, Christus houdt zich ook nog verborgen achter zijn wet. Want Christus wijst de zonde aan in haar leven. Maar toch, waar de Heer Jezus dat zo doet, is er iets van zijn liefde in. Van zijn ontdekkende en van zijn onderwijzende liefde. En die liefde doet haar buigen. En die liefde brengt haar op de plaats waar ze niet meer tegenspreekt. En waar ze het erkent. Ik heb gezondigd. Ik moet buigen voor het spreken, voor het goddelijk spreken van deze profeet. En daar, gemeente, gaat de deur van de school van Christus open. Daar komt ook plaats voor nog meer onderwijs vanuit diezelfde liefde. En dan tenslotte voor vanavond één vraag. We zouden veel vragen kunnen stellen aan elkaar vanavond. We zouden de vraag kunnen stellen, en die vraag stel ik geregeld, wat dunkt u van de Christus? En dat is een belangrijke vraag. Dat is een kardinale vraag. Een beslissende vraag. En dat blijkt ook wel in de geschiedenis die vanavond voor ons ligt. Althans het vervolg van onze tekst. Maar vanavond deze vraag. Hebt u al een plaats ontvangen op de school van Christus. Op de school waar hij een zondaar onderwijst met de heilige wet van zijn vader in de hand. En waarin zijn onderwijs toch de liefde ligt. Die liefde die een mens niet in de wanhoop doet eindigen en hem van de Here afdrijft, maar die een arme zondaar juist aan zijn voeten brengt en een zondaar doet buigen. Heb jij een plaats op die school? Ouderen, jongeren, jonge mensen, catechisanten, jullie zitten allemaal op school, althans de jongeren nog. Maar er is een school waar nog plaats is en waar je het allerbelangrijkste leert. Dat is kennis van jezelf en kennis van God en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat is het allerbelangrijkste. En zou er nou op die plaats nog school zijn voor mij? Zou er op die school nog een plaats zijn voor mij? Vraagt een jongere of een oudere vanavond. Gemeente, op die school is er nog plaats. En het lesgeld, en dat is een wonder, dat hoef je niet zelf mee te brengen. Er is nog nooit iemand op die school toegelaten die zelf zijn lesgeld meebracht. Want dat kan een mens nooit betalen. Dat is betaald door de Heer Jezus Christus. Hij die jongere en oudere zondaren nog nodigt op zijn school. En laat het ons aller gebed, ook jullie gebed, ook uw gebed maar wezen. Heere, geeft u mij een plaats op die school. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u ons door genade een plaats op die school schenken? En daar waar u een plaats schonk op die school, daar wordt het ook een wonder, Heere. En wanneer u er iets van te zien geeft, dan wordt het toch ook beleefd. Een wonder dat u van die school nog nooit een zondaar hebt afgestuurd. Dat u de hardnekkigste en tegenstrevigste zondaar toch wil onderwijzen. En dat u een mens in het stof wilt laten buigen. Heere, zou u ons er willen brengen voor het eerst wanneer we nog nooit geweest zijn, maar ook bij vernieuwing, ook in deze week van voorbereiding. Zegen uw woord, heb dank voor wat u schonk ook op deze avond. Laat het mee mogen gaan in onze gedachten. Predikt u het na in onze harten. Bewaar ons over de wegen, gedenk allen die het moeilijk hebben, ook degene van de gemeente in het ziekenhuis, Heere. O Heere, zou u toch over willen komen, daar waar het verzucht wordt. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. We bidden het, om Christus wil. Amen. De lofzang van Zacharias, het vierde vers, is onze slotzang. Lofzang van Zacharias, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.